Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook als je met ons thuis meekijkt, u ook al een heel hartelijk welkom. Voor zal gaan dominee Tichelman. De collecte is, de eerste is voor de kerk en de tweede is voor het onderhoud. Dan hebben we nog zijn we nog op zoek naar mensen die mee willen helpen met de startdag. 20 september willen we het seizoen weer beginnen. En dan zijn we op zoek of mensen nog een handje mee willen helpen. Er is eigenlijk al een idee wat we gaan doen. Het zou fijn zijn als er nog wat mensen zijn die een helpende hand willen bieden. Dan heb ik ook nog de vraag, weer wat helpende handen. Als we met elkaar tijdens de zomermaanden nog koffie willen drinken na de dienst, dan zou het nog heel fijn zijn als u of als jij je nog op wilt geven om koffie te schenken of koffie te zetten. Dan zijn we in ieder geval zeker dat er ook na de dienst in de zomer nog koffie is. En als dat niet het geval is, ja, dan moeten we thuis koffie drinken. Dan stel ik voor dat we gaan beginnen deze dienst met het zingen van Groot is uw trouw, o Heer. Zo mogelijk staande, dan wens ik u ook al een hele goede en een gezegende dienst.
Vanochtend samenkomen. Groot is uw trouw, o Heer. Zullen we dan ook samen stil worden en ons openstellen voor Hem? Want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Groot is uw trouw, daar begonnen wij mee. En als een stukje inleiding eventjes. Ik had op de nieuwsbrief gezet dat ik de komende weken, en wie weet hoe lang dat gaat duren, want het is nogal een geschiedenis, stil wilde staan met u en jullie bij die geschiedenis van Abraham, die eerst Abram genoemd wordt. En Abram die gaat op reis, zou je kunnen zeggen, met God. Nou, dat is denk ik ook wel een tijd waar wij als gemeente voor staan, dat velen op reis gaan, dat de vakantie aanbreekt. Sommigen zijn alweer terug. Ik zie al hele gebruinde gezichten her en der zitten van mensen die de luxe hebben om al wat eerder op vakantie te mogen gaan. Fijn dat jullie er weer zijn trouwens. En straks gaan we ook weer gezichten missen. Maar we willen met Abraham op weg gaan de komende tijd. En in die geschiedenis van Abraham zit heel veel wat ook rijmt of wat ook dingen kan zeggen, wat ons dingen kan leren over wat het betekent om met God in je leven op reis te zijn. Om met het geloof in Hem in je dagelijkse leven te staan. En dat begint allereerst, zo zullen we straks ook zien bij Abraham, met dat vertrouwen naar Hem uitspreken. Met de relatie met Hem aangaan. En vanuit daar de relatie ook naar elkaar en naar de wereld om je heen zoeken. En als een woord van opdracht, van regel in het leven, maar ook als een woord van genade en van de liefde van God, lees ik met jullie uit Deuteronomium 6. En dat zijn belangrijke woorden. Het zijn de woorden die Israël ook iedere keer weer uitspreekt. En daar staat: luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En als in Matteüs 22 een wetgeleerde aan Jezus vraagt: wat is nou het grootste gebod in de wet? Wat is nou onze grootste opdracht? Dan wijst Jezus naar deze woorden. Dan zegt hij: onze eerste en het grootste gebod, dat is dat je de Heer je God lief hebt. Met heel je ziel, met heel je hart en met al je kracht. En het tweede voegt hij daar dan aan toe. Hè, dus eerst die relatie naar God, maar het tweede: heb je naaste lief als jezelf. Dus vanuit die liefde die je krijgt in die relatie met God, ben je ook opgedragen om je naaste, om elkaar lief te hebben. En de apostel Johannes, die zegt in 1 Johannes 4, die verbindt eigenlijk dat gebod om God lief te hebben en je naaste als jezelf met de liefde die God ons heeft gegeven. En dan zegt hij in 1 Johannes 4, geliefde, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, die is uit God geboren en die kent God. Wie niet lief heeft, die kent God niet, want God is liefde. En hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden als verzoening voor onze zonden. Dus God draagt ons op om Hem lief te hebben en de naaste als onszelf, dus ook elkaar. Maar dat danken we niet uit onszelf, dat danken we omdat Hij is gekomen in Jezus zijn Zoon, die ons heeft gezocht nog voor dat wij Hem konden liefhebben. Dank aan Hem. We zingen: leid mij Heer. Thank you. Zullen we samen bidden. Ja, Heer onze God, Vader in de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat wij hier vanochtend mogen samenkomen. Dank u wel dat u ons roept, ook vanochtend weer naar deze plaats. Heren, dank u wel dat u ons roept, nog voordat wij naar u roepen. Dat u ons lief heeft, nog voordat wij u lief hebben. Heer, dank u wel dat u dat heeft laten zien. Dat u dat bewezen heeft, dat u dat ons telkens weer toont in uw Zoon Jezus. Die naar ons is toegekomen. Niet omdat wij u lief hadden, niet omdat wij u zochten, maar om ons te zoeken. En dank u wel, Heer, voor uw liefde die u toont in hem. Heer onze God, we bidden u. Wilt u ons leiden, Heer, in ons leven, naar uw liefde, zoals we dat ook mochten uitzingen. Dat u ons leiden wilt door ons leven om uw liefde te hebben. En om in die liefde die u ons betoont ook elkaar lief te hebben. Liefhebbend te zijn naar de wereld om ons heen. En Heer, u weet hoe we zijn. U weet wat er in ons omgaat. U weet wat we doen en zeggen en uitspreken en denken in ons leven. Heer, als het gaat om die liefde die u ons toont, dan beantwoorden we die vaak niet. Dan hebben we vaak onszelf meer lief en de dingen die wij belangrijk vinden meer lief dan u. En we bidden, Heer, wilt u ons vergeven? Wilt u ons rein maken voor u? Wilt u ons ontfermen over ons? En wilt u ons leiden, Heere, aan uw hand door dit leven heen? Dat we in uw liefde mogen leven. Dat we in uw liefde ook naar de ander ons mogen uitstrekken. Dat ons hart vol mag zijn en ons denken en ons spreken en ons doen van wat u ons geven wilt en van wat u ons leert. Heer, leer ons om steeds meer te groeien in u. En Heer, schenk ons daartoe ook uw Heilige Geest. Opdat we u in ons leven leren verstaan. Heer, kom met uw Geest. Hier in ons midden. In ons hart, in ons verstand, in ons denken. En doe ons opengaan voor u. En maak ons ontvankelijk, Heer, voor die liefde die u ons toont. Die u ons laat zien in dat woord van u. In het evangelie, het goede nieuws van Jezus onze Heer. Heer, schijn ook met uw Heilige Geest op uw woord. Opdat het geen woord is van lang geleden. Of misschien moeilijk te begrijpen. Maar dat het het levende woord is van uw liefde. Dat het ons ook mag raken in onze harten. Dat het ons mag doen groeien. In wie u wilt dat wij zijn. En dat het tot zegen mag zijn. Niet alleen voor onszelf, maar voor de wereld om ons heen. Heere, kom met uw Heilige Geest en raak ons aan en open ons uw woord in Jezus' naam. Amen.
altijd aan het lied denken, als je dan bij Abraham stilstaat en hij moet naar die hemel hebben gekeken. Hè, waar hij al die sterren ziet, dat hij de belofte krijgt van, zo groot zal ik jouw nageslacht maken, zoals die sterren aan de hemel. En dan moet je nagaan dat hij daar in de woestijn stond. In Spijkenisse zie je niet zo heel veel sterren. En dan heb je altijd die Botlek op de achtergrond en hier ook de Moerdijk. Maar hij stond daar midden in die woestijn. Hij moet een ongelooflijk aantal sterren hebben gezien. En dan moet je toch denken aan die grootheid van God. Hè? Hoe groot is God dat hij die schepper van dat alles is? Hoe groot zijt gij? En dan mag hij met een belofte van die God op weg gaan. En daar gaan we over lezen. We lezen vandaag uit Genesis 11 vanaf vers 27, want daar begint het eigenlijk met Abraham. En dan lezen we door tot 12 vers 4, waar die geschiedenis van God met Abraham ook echt begint. Genesis 11 vanaf vers 27. Dit zijn de afstammelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën. En Abram en Nagor, die namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai. En de naam van Nagors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Terach nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar en Terach stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Dat over het begin van de roeping van Abraham. Ja, gemeente van Christus. Trouwens, straks zingen we een lied. Ik had even een link doorgegeven op de nieuwsbrief. Mocht je die geluisterd hebben, dan kan je misschien meezingen. Luister anders of probeer het mee te zingen. Het is een lied wat wel aansluit bij die geschiedenis van Abraham. Maar het was een wat nieuwer lied. Jullie gaan het straks ten gehore brengen. En dan gaan we ervan genieten. Goed, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier, maar ook thuis. Op reis met Abraham heb ik maar even boven de dienst van vandaag gezet. Abraham, want zo heet hij eerst. We kennen hem allemaal als Abraham. Dat komt pas later in die geschiedenis, dat hij een nieuwe naam krijgt. Maar we gaan op weg met Abraham. En ik wou er eigenlijk mee aan de slag, die komende zomerweken. En nou, we moeten maar kijken hoe ver we daarin komen. Er valt heel veel over Abraham te zeggen. Er zijn allerlei mooie verbanden te vinden. Niet alleen met onszelf, maar ook met dat nieuwe verbond, het Nieuwe Testament. Maar goed, we beginnen met zijn roeping. Op reis met Abraham. En Voor velen begint straks de vakantietijd. Ik stond vrijdag in de file en toen zag ik het eerste vakantieverkeer al om me heen staan. En volgens mij heeft het zuiden inmiddels vrij. En als je op vakantie gaat, als je op reis gaat of misschien net terug bent, wat voor sommigen geldt. En dan is vakantie voor ons vaak toch een tijd van je even kunnen ontspannen. Moet je wel al op je bestemming aangekomen zijn. Want tenminste als je met een gezin met kinderen gaat, dan is mijn ervaring niet dat de eerste dagen van je vakantie ontspannen is. Dan is het vaak heel veel stress voordat je uiteindelijk in die auto zit. Maar goed, de bedoeling is hè, van vakantie om je toch wat te ontspannen. Je misschien ook weer eens wat te bezinnen op het afgelopen jaar. Of misschien ook wel op de dingen die voor je liggen. Voor sommigen is vakantie ook wel genieten. Genieten ook van de omgeving waar je naartoe bent gegaan. Even uit je eigen omgeving zijn. Misschien in de natuur zijn, in de rust zijn. En daar misschien ook onder de indruk te raken van de schepping, van God en zijn werk. Ik kreeg vanochtend een vakantiefotootje van mijn zoon doorgestuurd. Die zei goedemorgen en toen stond hij met een tentje midden in Zwitserland tussen de bergen. En dan dacht ik, wauw, mooi hè, als je daar mag wakker worden. En dat past misschien wel een beetje dat thema van die Abraham. Want Abraham die gaat ook op reis. Alleen Abraham die gaat niet op vakantie. En van Abrahams reis, als je die door zou lezen, kan je ook niet zeggen dat dat een heel ontspannen reis is. Het is een reis met een bestemming, maar er gebeurt een hele hoop onderweg. Het is vooral een reis van geloof en vertrouwen die hij moet gaan. Een weg waarop hij moet leren om te leven van Gods belofte. En dat is niet altijd een ontspannen reis. Als Abraham in het land van belofte aankomt, dan lezen we al meteen dat dat niet zo'n mooi land is, maar dat daar hongersnood heerst en dat hij moet uitwijken naar Egypte. Abraham is ook vaak bang op zijn reis. Er komen dingen op zijn weg die hem, nou ja, die hem in ieder geval tot rare beslissingen ook aansturen. En Abraham die gaat op reis uit zijn land, uit zijn familie, uit zijn huis. Niet om er na een paar weken weer ontspannen terug te keren, maar om niet meer terug te keren waar hij vandaan komt. Hij moet ergens anders heen. Om er niet meer terug te keren, om Gods weg in zijn leven te gaan volgen. En dat rijmt ook wel op wat Jezus aan ons vraagt. Als Jezus in Matthäus 3 zijn leerlingen roept, dan zegt hij tegen zijn leerlingen, volg mij. Kom achter mij. En dan laat hij die leerlingen hun netten vallen. Ze laten hun werk achter, ze laten hun vader achter, ze laten hun huis achter. En ze gaan in hun leven achter Jezus aan. Op reis met God, op reis met Abraham. En het tweede is dat Abraham in de Bijbel een geloofsvoorbeeld is. Als je het boek aan de Hebreeën openslaat in het 11e hoofdstuk, dan zien we dat Abraham daar beschreven wordt als een geloofsvoorbeeld. Een voorbeeld in geloof. En een voorbeeld dat ons wijst op het woord van God, op de belofte van God, als een leidraad in je leven. Abraham als voorbeeld van geloof. En die geschiedenis van Abraham is ook belangrijk, omdat die geschiedenis ons ook wijst op het heilsplan van God in de geschiedenis. En in die geschiedenis van Abraham komen we ook allerlei Bijbelse principes tegen die voor ons, die voor u en voor mij als volgeling van Jezus ook heel belangrijk zijn. En de belofte van God. Vertrouwen en geloof en hoe dat dan werkt op je weg. En hoe geloof en die belofte ook tot zegen kunnen leiden in je leven. Abraham wordt ook een land beloofd. En wat is de plaats van dat land in die heilsgeschiedenis van God? En de centrale plaats ook van het volk Israël in die heilsgeschiedenis. Hoe zit dat dan? En in Abraham wordt ook al verwezen dat in zijn nageslacht alle volken gezegend zullen worden. De geschiedenis van Abraham wijst al vooruit naar de centrale plaats van Jezus in ons geloof. En in die heilsgeschiedenis, in het plan van God met deze wereld. Vervulling van belofte, Gods heilsplan voor de volkeren. En allemaal zullen ze in de komende tijd willen min of meer voorbij gaan komen. Maar goed, nu even naar Abraham. In Genesis 11 vers 26 wordt Abraham voor het eerst genoemd als een nakomeling van Terach, een zoon van Terach. En als je die geschiedenis van Abraham een beetje kent, we hebben het net gelezen, Abraham heeft twee broers, zegt het boek Genesis. Nagor en Haran. En Haran die heeft een zoon en die zoon die heet Lot en die gaan we in die geschiedenis van Abraham nog regelmatig tegenkomen. En we lezen dat een van die broers van Abraham al op jonge leeftijd overlijdt, dat is Haran. En dat de vader van Abraham met Abraham en die neef Lot, die blijkbaar, omdat zijn vader is overleden, aan hun zorg is toevertrouwd of onder zijn hoede is gesteld, vertrekken vanuit Ur der Chaldeeën naar de plaats Haran. Eigenlijk waren ze op weg naar Canaan, maar ze blijven in Haran steken. En dan zou je kunnen zeggen, zit daar misschien al iets van die belofte van God in die weg? Dat Terach al iets van die belofte van God heeft verstaan, dat hij op weg moet naar dat land Canaan. Een God die ze misschien nog uit het verleden, uit het voorgeslacht, dat kan je eerder lezen in Genesis, misschien nog wel ergens vaag kennen. Zonder dat God tot hun gesproken heeft. En zo is het ook vaak bij ons en in onze wereld. Dat we God misschien wel vaag kennen. Dat we een idee van God hebben. Hé, ja, ik geloof wel dat er iets is. Er zal vast wel een God zijn. Maar met dat vage idee, wat die Terach misschien ook wel moet hebben gehad, waarmee die op weg ging, daarmee kom je blijkbaar niet op je bestemming. Hij blijft in Haran hangen. En hoe leer je God dan kennen in je leven? En dat begint, denk ik, in die geschiedenis van Abraham. Dat begint bij de stem van God. Als je die geschiedenis van Abraham leest in Genesis 12... dan begint hij in het Nederlands met drie woordjes. En God zei. In het Hebreeuws zijn het er twee. De Heere zei. En God die sprak. En dan begint de geschiedenis van Abraham. God die sprak. Dan begint de heilsgeschiedenis. Dan begint het grote plan van God. Na de zondeval in het begin van Genesis, na die toren van Babel waarin de mensen uiteen gestrooid worden, na de zondvloed waarin de wereld vernietigd wordt, kiest God ervoor om zijn heilsplan, om zijn geschiedenis met de wereld verder te gaan met één mens. En God sprak tot Abraham. En dan zegt hij, ga uit je land, ga uit je familiekring, ga uit je huis naar het land dat ik je wijzen zal. En ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal jouw naam groot maken en je zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen, zo lazen we dat. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem, dus die hele wereld komt weer in beeld, zullen daarin gezegend worden. En toen ging Abraham op weg. En God sprak. Hij zei. Dat is een heel actief woord. Als je de Bijbel terugslaat, helemaal naar het begin, naar het eerste hoofdstuk, Genesis 1, is dat ook het allereerste actieve woord dat we tegenkomen. In Genesis 1, en God die schiep de hemel en de aarde, dat is de aanhef. En de aarde nu was woest en ledig, en duisternis heerste over de oervloed, en Gods geest zweefde over die wateren. En dan in vers 3. En God sprak. Hetzelfde woordje. En God zei. Laat er licht zijn. Als God spreekt, dan gebeurt er wat. Dan komt er activiteit. Dan wordt het licht van het duister onderscheiden. Dan wordt er scheiding gemaakt. Dan ontstaat er spanning in het leven. Dan is er perspectief. Dan komt er nieuw leven op aarde. Dan is er bestemming. Dan is er belofte. Dan komt de eeuwigheid in beeld. Dan wordt er zin gemaakt in de wereld. Dan wordt er zin gemaakt in je leven. Als God spreekt, ontstaat er zin. Ontstaat er perspectief. Wordt er onderscheid ook gemaakt in je leven. Als God spreekt in je leven, dan wordt het licht van het duister gescheiden. En God sprak. En dat kan ook wel eens heel eng zijn. Als God in je leven gaat spreken. Want dan gaat er wat in je gebeuren. Dan gaat er wat in je leven gebeuren. Als God in je leven gaat spreken. Misschien zie je daar wel heel erg tegen op. Of misschien, als God in je leven spreekt, dan is je eerste reactie: blijf van mij af. Als God in jouw leven gaat werken, dan wordt je leven anders. En daar zitten we niet altijd op te wachten. En daar zien we ook wel tegen op. En dan weten we misschien ook niet waar het heen gaat. Als God tegen Abraham spreekt, dan zegt hij: ga naar mijn land van belofte. Ja, waar is dat dan? Waar moet hij dan heen? Hij moet achterlaten wat er in zijn leven is. En hij moet met God op weg. Dat is spanning. Dat is eng. Daar kan je je tegen verzetten. Maar het is wel, als God spreekt, dan ontstaat er zin. Dan ontstaat er orde in de wereld. Dan ontstaat er zin in je leven. God spreekt en er gebeurt wat. Het licht wordt van het duister onderscheiden. Je leven komt onder spanning te staan. En wat ook wel mooi is, als je dat stukje over Abraham goed leest, is dat die geschiedenis niet met Abraham begint. Genesis 12 begint met God. God sprak tegen Abraham. Gods spreken gaat dus vooraf aan ons spreken. De geschiedenis van Abraham begint dus niet met Abraham. De geschiedenis van Abraham begint met het plan van God. Met een God die roept en spreekt in deze wereld. En zo kiest die God zich één mens. Om velen te zegenen. Eén mens. En dat is het doel van zijn plan. Ga op weg. Uit je land, uit je familiekring, uit je huis. En ga op weg naar dat land van belofte. En in jou zullen straks ook al die anderen gezegend worden. Die weg van God leidt langs één mens. En straks leidt het langs één volk. Om de anderen te zegenen. En als je naar het nieuwe verbond kijkt. En Paulus die haalt die tekst ook heel mooi aan. Dan leidt die weg van God straks ook langs die ene mens, Jezus Christus. In jouw nageslacht, in jouw zaad, zegt God tegen Abraham, zal heel de wereld straks gezegend worden. En de apostel Paulus die zegt dat nageslacht, dat zaad van Abraham, daarmee wordt al vooruitgewezen naar Jezus, die in dat geslacht van Abraham geboren wordt. In hem zal straks ook heel de wereld, zal jij, zal ik, zal u gezegend worden. En dat nageslacht, dat woord, zo lezen we in het Nieuwe Testament, dat is mens geworden. Dat is mens geworden zoals wij. En dat woord, dat roept ons ook in ons leven. Dat is gekomen om het verlorene te zoeken en het thuis te halen. Dat is gekomen om, nog voordat wij hem zoeken, ons naar hem toe te trekken. God spreekt en hij roept Abraham. Ga op weg. Ga op weg naar het land van belofte. En God spreekt en hij roept jou en u en mij in Jezus. Om met hem op weg te gaan. Volg mij. Kom achter mij. Ga achter mij aan. En wat is dan ons antwoord? Het antwoord van Abraham, dat is gaan. Dat is vertrouwen. Dat is geloven. Dat als je met hem op weg gaat, dat zijn weg de juiste is. En wat maakt Abraham dan ook een rechtvaardige in de ogen van God? Niet dat hij zulke goede dingen doet in zijn leven. Abraham is vaak een twijfelaar. Abraham die gaat vaak ook andere wegen dan God wijst. Maar wat maakt Abraham tot een rechtvaardige? Dat hij gelooft. Dat hij vertrouwt. Genesis haalt het aan. De apostel Paulus in het Nieuwe Testament haalt ook Abraham aan. Zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij gelooft. En hij vertrouwt op God in zijn leven. Abraham gaat op weg. En gaat dat altijd goed, die weg met God? Nee, dat gaat niet altijd goed. En is dat een weg die alleen maar tot welvaart en tot zegen leidt? Nee, het is niet een weg die altijd tot welvaart en voorspoed en zegen wijst. Ga op weg naar het land dat ik je zal geven. Als je Genesis goed leest en je ziet die geschiedenis van Abraham en je volgt hem en je ziet waar Abraham uitkomt, dan zie je dat Abraham maar een heel klein stukje van die belofte aan het eind van zijn leven gekregen heeft. Hij bezit een heel klein stukje Kanaan. Dat heeft hij gekocht. Daar wordt hij begraven. En van die belofte van een groot volk is bij het sterven van Abraham nog maar één iemand werkelijk geworden. Hij heeft één zoon, Isaac. En dat grote volk, dat moet nog geboren worden. De vervulling van de belofte zal ook na Abraham verder gaan. Maar Abraham, zo zegt de boek van de Hebreeën, heeft al gekeken op die eeuwigheid. Heeft al gekeken op die uiteindelijke vervulling van Gods belofte. En in die belofte is hij in zijn leven op weg gegaan. Op weg gaan met God is niet altijd succesvol in onze mensenogen. Maar op weg gaan met God, dat is wel een weggaan die zin in je leven geeft. Die zijn zin aan ons leven geeft. Die zijn heil in ons leven tot uiting doet komen. Wat maakt Abraham zo rechtvaardig voor God? Dat hij gelooft. Dat hij vertrouwt. Dat hij de naam gelooft van God die hem op weg stuurt. Ik ben met jou. En zo mogen ook wij op weg gaan in geloof. Met die God, ik ben met jou, die zich heeft laten kennen in Jezus, dat nageslacht van Abraham. Jezus die zegt, ik red jou, ik bevrijd jou. Met hem mag je op weg. In geloof. In vertrouwen. En dat doet wat met je leven. Want als God in je leven spreekt, dan gaan er dingen schuiven. En dan zal je soms gaan twijfelen. En dan zal je soms op je weg dingen tegenkomen waarvan je denkt van, is dat dan wat God mij belooft? Is dat de weg die God mij wijst? Abraham wordt geprezen omdat hij gaat als een gelovige. Omdat hij volhardt. Omdat hij in heel zijn weg iedere keer weer die weg van God in zijn leven blijft zoeken. Blijft zoeken en onderzoeken in wat God tot hem spreekt. En ik denk dat als je gelovig op weg gaat, dat je niet kan zeggen, goh, ik geloof en dan ga ik maar en dan wacht ik wel wat God wat doet. Maar dat dat ook telkens weer een weg van onderzoeken is. Naar wat God tot ons spreekt. Dat het telkens weer teruggaan is naar dat woord wat hij ons heel tastbaar heeft gegeven. Psalm 119 zegt het heel mooi. Welzalig zijn zij die hem met heel hun hart zoeken. Psalm 119 is een loflied op dat woord van God. Op de wet, de Torah. Het is telkens weer zoeken in die psalm naar de weg die God ons wijst in het leven. Het is ook wat orthodoxe Joden doen, hè? En ook zij gaan wel de fout in. En ook zij zitten soms op het verkeerde spoor. Maar ze zijn telkens bezig met dat woord in hun leven. Wat zegt dat woord in ons leven? Wat zegt dat over God? Wat zegt dat over ons? En hoe kan het ons de weg leiden naar Gods plan en naar zijn belofte? En daarin mogen we leren van Abraham. En ik wil met jullie ook de komende weken met hem op weg. Om te gaan kijken hoe die weg van geloof niet alleen in het leven van Abraham speelt, maar hoe ook wij daar in ons eigen geloof van kunnen leren. Amen. Zullen wij danken? Zullen we ook voorbeden doen? Voorbeden wou ik doen voor Piet Langerak. Ik zie eigenlijk dat hij hier in ons midden is. Dat vind ik wel weer heel mooi om te zien. Fijn dat je hier in ons midden bent, maar we gaan ook voor jou bidden. Want ik denk dat dat ook nodig is op de weg die je gaat. Voorbeden willen we ook doen voor Ab Langerak. Ab is in het ziekenhuis opgenomen. Ik begreep net van Trudy dat hij vanmiddag wel weer naar huis mocht komen. Maar dat bijna letterlijk het lek nog lang niet boven is. Hè? Dus dat we willen ook bidden om dat daar ook zicht en waarheid op mag komen. Wat daar precies speelt en aan de hand is. We bidden voor Ria die in het ziekenhuis nog steeds verblijft. De weg die zij gaat en we bidden ook in het algemeen voor de zieken in ons midden. Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heer onze God, we danken u dat u spreekt. Dat u een God bent die niet stil is. Die we niet in het donker en het duister moeten zoeken. Maar dat u een God bent die spreekt. Die spreekt in ons leven, die spreekt tot ons leven, nog voordat wij tot u spreken. We danken u, Heere, dat u zo tot ons wilt komen, als een God die een belofte heeft, als een God die een heilsplan heeft met deze geschiedenis, als een God die ook orde schept in de chaos die ons leven soms kan zijn. We bidden, Heer, wilt u ook tot onze harten spreken. Wilt u geven, Heer, dat we uw stem ook mogen verstaan. En dat we het aandurven om met u op weg te gaan in ons leven. Dat u het bent, Heer, die ons leven zin en samenhang geeft. Heer, we bidden, wilt u ook geven, Heere, dat als u tot ons spreekt of aan onze deur morrelt, dat we daar ook voor durven opengaan. Heer, want soms is het best eng als u spreekt in het leven. Soms voelen we dan misschien wel juist de weerstand. Misschien onze vragen, onze twijfels. Of dat u ons haalt uit onze comfortabelheid. Hier wilt u ons het geloof schenken, het vertrouwen om met u op weg te gaan. Dat u ons kunt laten zien, Heere, dat uw weg een weg tot heil is. Een weg tot bestemming. Een weg waarin we tot de bestemming kunnen komen die u, Heer, voor ons heeft klaarliggen. Die u met ons mensen en met deze wereld op het oog heeft. Heer, we bidden voor de wereld om ons heen. We bidden, Heere, voor die wereld die vaak zo'n chaos is. Waar het duister vaak tot spreken komt. Waar we soms zo weinig licht in zien en zo weinig hoop en zo weinig toekomst. Heer, we bidden voor al die plaatsen waar uw licht ver weg lijkt. Waar mensen vervolgd worden. Waar mensen leven onder onrecht en geweld. Heer, we bidden in het bijzonder ook voor dat land dat u zo'n centrale plaats heeft gegeven in uw helsgeschiedenis. Heer, voor uw volk Israël. Voor de situatie waarin zij daar ook zitten, voor de oorlog die daar speelt, voor de slachtoffers, Heere, die daar ook vallen. Heer, wilt u daarin uw belofte laten zien. Uw belofte van dat toekomende vrederijk. Van die vrede die u uitspreekt vanuit Jeruzalem. Voor alle volken. Heer, we bidden voor uw kerk. Dat uw kerk een plaats mag zijn, Heere, waar mensen leren om met u op weg te gaan. Waarin mensen met uw woorden ook bezig zijn. Heer, uw kerk is zo vaak een plaats waar mensen in vertwijfeling raken. Misschien wel door de daden van uw kerk. Misschien wel door de verkondiging van uw kerk. Heer, laat uw kerk een plaats van licht en hel zijn. Dat ze haar plaats mag innemen. In die geschiedenis, in het plan dat u met mensen en met deze wereld heeft. Dat ze van uw liefde mag verkondigen. Uw liefde die u aan ons toont in Jezus onze Heer. Heer, we bidden voor hen die u volgen. Die in vertrouwen en in geloof met u op weg zijn. Soms over bergen en door dalen heen. Heer, we bidden u voor de christenen die vervolgd worden, onze broeders en zusters, op plaatsen waar uw woord wordt onderdrukt, waar uw plan geen ingang mag vinden, waar men van uw liefde niet wil horen. Heer, we bidden ook om onze eigen gemeente, om onze eigen zorgen, om onze eigen bergen en dalen. Heer, in het bijzonder bidden wij u voor hen die het moeilijk hebben. Naar lichaam of naar geest. We bidden u voor de zieken. Voor hen die worstelen met hun gezondheid. Met ziekte die op hun weg is gekomen. We bidden u voor Jan Kranendonk. Heer, die ook zo'n moeilijke weg gaat. We bidden u voor Piet Langerak. Hier in ons midden. Dankbaar zijn we dat hij hier mag zitten, maar we weten ook welke weg hij moet gaan. En we bidden voor geloof en vertrouwen op die weg. Vertrouwen dat u daarin met hem bent. Dat u hem draagt op zijn wegen. Ook door moeite heen. We bidden om moed. We bidden, wilt u hem ook kracht geven op de dagen dat die kracht weg is. We bidden voor Corrie en de zorg die zij daarin draagt. En we bidden ook voor Ab. Ab die in het ziekenhuis is opgenomen. Die al voor de zoveelste keer nieuw bloed heeft moeten krijgen om nieuwe kracht te vinden. Heer, en we weten nog steeds de oorzaak niet. En we bidden om uw waarheid, om uw openbaring voor de artsen ook, dat aan het licht mag komen. Wat er scheelt. Dat aan het licht mag komen, Heere, wat niet goed zit in het lichaam. En we bidden u ook om genezing en herstel. En we bidden u voor Ria. Ria Verdonk, die in het ziekenhuis nog steeds is opgenomen. We bidden of zij op een goede plaats terecht mag komen, waar ze nu mee bezig zijn. En we bidden bovenal, Heer, wilt u haar omringen met uw liefde. Want het is soms zo moeilijk als je bij haar bent. Dat je niet weet wat ze meekrijgt, dat ze niet terug kan geven hoe zij zich voelt. Of wat er speelt. Dat mensen over haar beslissen, terwijl ze daar zelf geen stem in kan hebben. Je wilt u laten zien wat het juiste is. En wilt u haar omringen en haar bergen onder uw vleugelen. We bidden voor hen die rouwen. Dan denken we ook aan de familie De Ruiter. Na het verlies van Anneke. Na het afscheid deze week, zo onverwacht uit het leven. Je wilt u hen sterken in deze tijd. En wilt u hen het geloof en het vertrouwen geven, Heere, dat u ook en juist in deze tijd met hen bent. En zo komen wij tot u. En bidden wij u de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen zo onze gaven inzamelen. Als slotlied zingen we een lied wat denk ik wel past bij die weg van Abraham, maar die ook past bij de weg die velen en sommigen ook in onze gemeente moeten gaan. Een weg van geloof en vertrouwen door diepte en over bergen heen. Hou vol. Thank you. En zo mogen wij van hier gaan. Hier vandaan straks de wereld in, naar je eigen huis, je eigen plaats, naar het werk, school of waar je ook gesteld bent. En ga dan heen met die God die om ons en naast ons is. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen. Amen.